Onze tijd in het licht van de Bijbel. Dit is deel 3, verzorgd door de heer D. Gorter.
Vader, dank u wel dat we zo hier vanavond bij elkaar kunnen zijn, wetend dat u ons hier bij elkaar brengt en dat we het zoeken bij u. Dat we die enige bron die in deze tijd licht geeft, dat is uw woord, willen raadplegen om te kijken wat voor zaken zich afspelen in deze tijd. Vader, we zijn ons bewust dat we in een bijzondere tijd leven, een boeiende tijd. En we zijn ons bewust, Vader, dat u in uw woord licht geeft door de profeten, door dat wat u heeft laten opschrijven, honderden en honderden jaren geleden. Vader, en dan blijken die zaken die geschreven staan hoogst actueel te zijn in onze tijd. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons dat licht geeft en ons dat meer bewust doet zijn van het bijzondere wat we tegemoet leven. Dat is de komst van uw Zoon. Vader, dank u wel dat we daarna mogen uitkijken. En velen met ons, Vader, in deze wereld, kijken daarna uit. We danken u, Vader, dat u ons licht wilt geven en dat u ook wilt laten zien wat achter zaken zit. Geeft u daarvoor wijsheid, geeft u leiding in het spreken door uw geest, Heer, en leidt ons in onze gedachten, opdat alles Heer mag zijn tot lof en eer en tot verheerlijking van uw naam. Vader, wij danken u in de machtige naam van uw Zoon, in Christus Jezus naam. Amen. Ik wilde inleidend een stukje met u aan u voorlezen eigenlijk. Een stukje wat ik gisteren pas in mijn handen kreeg, maar wat toch alles met ons onderwerp van vanavond te maken heeft. Dat is Babylon. En dat is een stukje dat heeft gestaan in het blad Haderech. Dat is een blad dat uitgegeven wordt door een groep Messias beleidende Joden. En die hebben ook iets. Daarin heeft iemand iets geschreven over de toekomst. Het is een kort stukje. En daar staat boven: de toekomst is begonnen. Er heerst bij de Verenigde Naties een crisissituatie. De VN-veiligheidsraad adviseert en legt sancties op aan staten die deze eenvoudig in de wind slaan. Er zijn namelijk genoeg manieren om zulke sancties te omzeilen. Geregeld vergadert de voltallige vergadering van de VN over al die zaken, hoewel ze van tevoren weten dat ze niets of bijna niets tot stand kunnen brengen. Zodra Israëls minister-president het spreekgestoelte beklimt, verlaten veel diplomaten de zaal. Ze vinden het niet de moeite waard naar zijn mening te luisteren. Door 51 staten werd op 26 juni 1945 in San Francisco de VN opgericht als opvolger van de Volkenbond. Na de Eerste Wereldoorlog, waarin zo'n 10 miljoen mensen omkwamen, zag de wereld in dat het nodig was om een internationale organisatie voor de vrede in het leven te roepen. Zo werd in 1920 door 32 staten op basis van het besluit 28.4.1919 de Volkenbond opgericht. Duitsland werd er in 1926 in opgenomen, maar na de machtsovername door Hitler trad het er in 1933 weer uit. Daarmee was de weg vrij voor Hitlers vreselijke dictatuur en oorlogsmachinerie. De Volkenbond was toen een papieren tijger, want ze kon de Tweede Wereldoorlog, die meer dan 55 miljoen slachtoffers eiste, niet voorkomen. Als antwoord op het falen van de VN werd die met meer volmachten uitgerust. Nu blijkt echter dat ook deze VN in een papieren tijger is veranderd. Want onder de 191 lidstaten woedt in 21 landen een oorlog, zonder dat de VN die kon verhinderen. Het solo optreden van de USA, dat zonder VN-mandaat de Irak-oorlog ontketende, is het jongste voorbeeld van de onmacht van de Verenigde Naties. Daarom wordt er nu alom geroepen om een nieuwe opzet van de VN. Deze moet meer macht krijgen en niet slechts als waarnemer fungeren, maar als wereldpolitie militair voor vrede zorgen. Het terrein van het VN-hoofdkwartier ligt met zijn 1,8 hectare op Manhattan. Daar werken 23.000 VN-medewerkers op een klein plekje. Aan een uitbreiding daar valt niet te denken, Want de Verenigde Staten staan toch al sedert jaren met de VN op gespannen voet. En misschien herinnert u zich nog wel dat ze eigenlijk lange tijd geen contributie betaalden, waardoor eigenlijk het voortbestaan zelfs van de VN in gevaar kwam. Want ze zijn de hoofdcontribuant. Maar inmiddels hebben ze weer betaald, dus men kon weer verder. De VN, ze zouden het liefst de VN weg willen hebben uit New York. Aangemoedigd door de Irakoorlog circuleert nu een door het kwartet VN, USA, EU, Rusland. U kent het wel, hè? Dat bekende kwartet wat in het Midden-Oosten ook steeds druk uitoefent. Bedacht plan om de zetel van de VN naar Bagdad te verplaatsen. Daarmee zouden de Verenigde Naties weg zijn uit het te kleine terrein in New York en tegelijkertijd uit de wurggreep van Amerika. Natuurlijk, dit alles is nog maar een conceptplan van het kwartet, maar daarmee zou wel een nieuwe, derde en wellicht definitieve wereldorganisatie het leven zien. Daar de Verenigde Staten zich in Irak steeds moeilijker kunnen handhaven en zonder gezichtsverlies hun troepen zo snel mogelijk naar huis zouden willen halen, hoewel ik dat betwijfel, maar biedt het plan van het kwartet een ideale oplossing. Enerzijds konden nog Saddam Hussein, nog zijn massavernietigingswapens worden gevonden. Nou, Saddam Hussein is inmiddels gevonden. Anderzijds zou men het kruidvat Irak niet willen overlaten aan de Sjiïten. U weet wel, die begroep moslims die dan in het zuiden zitten en proberen macht te krijgen. Die zo vijandig zijn ten opzichte van de Amerikanen. Daarom wordt de drang tot internationalisering, dat is natuurlijk een belangrijk woord, internationalisering van de oorlog steeds groter. Volgens het kwartetplan zou bij Bagdad, vroeger het Bijbelse Babel of Babylon, niet alleen de nieuwe zetel van de politieke volkenbond, of hoe dat ook mogen heten, ontstaan, maar tevens de zetel van de wereldeucumene aller religies. En nu zitten we heel dicht bij ons onderwerp van vanavond. Want intussen hebben ook alle atheïstische politici wel begrepen dat er tegenwoordig niets meer gaat zonder religie. Daarmee zou dus Bagdad, Babylon, als het ware de zetel worden van de politieke antichrist en de religieuze valse profeet. Zie Openbaring 13. De verhuizing van het VN-hoofdkwartier van New York naar Bagdad en de daarmee verbonden nieuwbouw aldaar zou snel kunnen worden gerealiseerd. Dat zien we bijvoorbeeld bij de verhuizing van de regering van Bonn naar Berlijn. De destijds geplande renovatie van het New Yorkse VN-gebouw doet ons denken aan net zulke plannen in Bonn, kort voor de verhuizing naar Berlijn. Nu bestaat er dus al een plan om het oude Babylon weer te doen herleven. Precies zoals Jeruzalem van een ingeslapen pelgrimsoord ontwaakte tot het politieke brandpunt in onze generatie, zo zal ook het doodgeachte Babylon weer op het toneel van de eindtijd verschijnen. In de Bijbel kunnen we daarover lezen bij de profeet Jeremia, hoofdstukken 50 en 51. Daar hebben we de vorige keer ook in gelezen. En Openbaring, hoofdstukken 17 en 18. En daar zullen we vanavond wel het nodige in lezen. Ik denk een opmerkelijk stukje. Want wie had gedacht dat er plannen bestaan om de VN te verplaatsen naar Bagdad, Babylon en ik zou bijna populair willen zeggen of all places in deze wereld. Want dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Omdat benadrukt is in de studie waar we mee bezig zijn dat vanuit Babylon alleen in het verleden de wereldheerschappij werd uitgeoefend. Nou, we zullen daar vanavond ook nog wat dieper op ingaan omdat wat iets nader te onderbouwen. We zullen ons toch tot een aantal zaken moeten beperken. Maar goed, dat geeft niets. Het leidt altijd tot meerdere en diepgaandere studie en dat is alleen maar goed. Bezig zijn met Gods woord is uiteraard ook in de eindtijd een hele goede zaak. We gaan maar met elkaar lezen waar we de vorige keer gebleven zijn. Dat is het stukje Babylon in het boek Openbaring. En daarin zien we eigenlijk de toespitsing van de profetieën zoals die in de Bijbel staan. Want u weet dat in Jesaja 13, Jesaja 14, Jesaja 47, Jeremia 50 en 51, En zo zijn er nog wel meer te noemen. Gesproken wordt over Babylon. Maar er zijn zich meer uitleggers bewust dat er bepaalde profetieën over de totale verwoesting van Babylon, de definitieve verwoesting, nog niet in vervulling zijn gegaan. En we zitten nog altijd natuurlijk met een stuk verwarring over het begrip Babylon. En die verwarring is denk ik alleen aan de hand van wat zegt Gods woord eruit te komen. We gaan met elkaar lezen in de tekst. En dat is onder het kopje Babylon in het boek Openbaring. En dat is op bladzijde 3 of 4. Ja, excuses, ik heb een iets andere tekst. Bladzijde 4, Babylon, dat vetgedrukte kopje daar, in het boek Openbaring. En daar schrijft broeder nog, na het uitgieten van de zevende schaal, van de gramschap van God, wordt het grote Babylon voor God in gedachten gebracht. Het grote Babylon. En dat is dan de aanvang van een uitgebreid gedeelte in het boek Openbaring, waarin over deze stad geschreven wordt. Bij die zevende schaal van de gramschap van God wordt het grote Babylon voor God in gedachten gebracht, om aan haar de beker met de wijn van de gramschap van zijn toren te geven. Openbaring 16 vers 19. Zullen we dat even met elkaar lezen? Openbaring 16. En ik lees dan met u vanaf het 17e vers. En de zevende, dat is dan de zevende boodschapper, goot zijn schaal uit in de lucht. Ook opmerkelijk, hè? Dus hij goot zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggend, het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert een mens op de aarde was. En mogelijk verwijst de tekst hier impliciet naar de nederwerping. Het zou kunnen zijn dat bij de nederwerping er ook een enorme aardbeving is geweest, waardoor de aarde uit balans is gebracht als het ware, hè, waardoor de aardas scheef is komen te staan. En het zou misschien zelfs zo kunnen zijn dat door deze aardbeving die aardas weer recht komt te staan. Dat zou kunnen, want deze aardbeving heeft enorme gevolgen. Moet u maar lezen wat daarvan gezegd wordt. En de grote stad, dat is een aanduiding op dit moment voor Jeruzalem, viel in 3 stukken uiteen. Dus die wordt niet totaal weggevaagd. En de steden der volken storten in. En geleerden zijn ook van mening dat er nog een hele grote aardbeving moet komen. En om één voorbeeld te geven, u kent die Andreas breuklijn bij San Francisco, Los Angeles. Daar loopt zo'n breuklijn. Er loopt ook een breuklijn door de Nijl naar de Olijfberg toe. En als daar een grote aardbeving komt, dan vermoedt men dat die hele steden Los Angeles en San Francisco in de oceaan zullen verdwijnen. Zo'n grote aardbeving, aan dat soort omvang moet u denken bij deze aardbeving. De steden der volken storten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht om daaraan de beker met de wijn van de gramschap van zijn toren te geven. En alle eilanden vluchten weg en bergen werden niet meer gevonden. Dus de consequentie van deze aardbeving is dat het gebergte verdwijnt. De eilanden die we in de zee, dat zijn eigenlijk bergen op de bodem van de zee, hè? Eilanden die wij zien, bijvoorbeeld een heel groot eiland is dan bijvoorbeeld Engeland. Maar dat zijn eigenlijk bergen op de zeebodem. Nou, die zullen dus allemaal verdwijnen. Dus door deze aardbeving, althans de tekst tendeert sterk in die richting, zullen die bergen en die eilanden verdwijnen. Zal alles vlak worden. En heeft dat ook waarschijnlijk enorme gevolgen voor het klimaat op aarde. En grote hagelstenen, een talent zwaar, en dat is ongeveer een kilo of 50. Dus moet u nagaan, hagelstenen van 50 kilo die naar beneden komen, vielen uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. Dit zijn natuurlijk allemaal zaken die zich zullen afspelen in een tijd dat de gemeente weggenomen is. Dit is toekomst, dit is een tijd van gerichten. En als je dit leest, dan word je toch dankbaar dat God zegt tegen ons, God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot redding. Dus deze zaken, voordat deze zaken gaan plaatsvinden, want dit is ook een van de slotakkoorden van de gerichten, die zullen plaatsvinden direct voorafgaand aan de komst van Christus op aarde. Dus de plaag daarvan was zeer groot. Maar het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht. En de hevigheid van deze gerichten, die is intens. Die is intenser dan eerdere gerichten die in het boek Openbaring vermeld staan. En misschien is het goed om daarvoor even in de structuur van het boek Openbaring te kijken die u gekregen heeft. En ik weet niet of iemand mij even een... Want ik heb mijn exemplaar... We kijken even op de structuur zoals die in de concordante tekst, in de concordante literal version te vinden is. En we zien daar op het eerste oog een hele ingewikkelde structuur. Maar als je daar een tijdje naar kijkt, dan ga je daar zeker een goede logica en een goede opbouw in zien. En we zien eigenlijk dat het belangrijke gedeelte waar we hierin bezig zijn, is het gedeelte vanaf hoofdstuk 11 vers 19. En dan gaat het om het tempelgedeelte. En dat tempelgedeelte wordt later in Openbaring als het ware weer gespiegeld. En dat vinden we dan terug in hoofdstuk 21. Dat zou je kunnen zeggen is het tweede tempelgedeelte. Maar dat heeft dan een ander karakter. Het eerste tempelgedeelte heeft het karakter van Gods gerichten. En het tweede tempelgedeelte, u ziet dat eerste, ziet u ongeveer in het midden van uw bladzij staan. Dat is hoofdstuk 11 vers 19 tot en met 20 vers 15. En er staat boven de religieuze verlossing van de aarde. En in dat gedeelte van het boek Openbaring gaat het dan ook om de religie. En we lezen onder andere in dit gedeelte van het boek Openbaring dat de wereld komt tot de aanbidding van de antichrist. En tot de aanbidding van het beeld van het beest. En daarin de aanbidding van de draak. Dus het gaat om aanbidding, het gaat om religie. En daarom staat het ook in het tempelgedeelte. En aan het begin van dit gedeelte zie je ook dat de tempel in de hemel open gaat. En dat is eigenlijk de opening van dat gedeelte. En dat is karakteristiek voor datgene wat volgt. En dan ziet u dus dat hoofdstuk 16, de zeven schalen, vanaf 15 vers 1 tot en met 16 vers 21, eigenlijk in dat tempelgedeelte staat. En dat gaat dus om de religieuze verlossing van de aarde. Daarin wordt dus uiteindelijk een einde gemaakt aan de afgoderij van de mensheid en wordt Christus geïnstalleerd daarna als koning der koningen en heer der heren. En we zien eigenlijk in dat gedeelte ook plaatsvinden het gericht over het grote Babylon. En het is opvallend dat daar eigenlijk meerdere hoofdstukken in het boek Openbaring aan besteed worden. Dus het beslaat een behoorlijk groot gedeelte van het boek Openbaring. Dat wil dus zeggen dat het ontzettend belangrijk is wat er met Babylon gebeurt. En wil dus ook zeggen dat het heel belangrijk is wat Babylon nou precies is. Want dat is, denk ik, iets dat in de loop van de eeuwen tot heel veel uitleggingen heeft geleid. Ik denk dat we bibliotheken zouden kunnen vullen met commentaren op het boek Openbaring, maar dat er weinig uitleggingen te vinden zijn die aangeven wat het in feite is. Men heeft allerlei visies daarop gehad. Men heeft gezegd, ja, het is het herstelde Romeinse Rijk. Het is de Rooms-Katholieke Kerk, waarbij men dan de paus als antichrist zag. En in veel kringen is dat nog steeds zo. Dat is de vraag. Dat is de vraag of dat zo is. Omdat als je ziet wat er van Babylon gezegd wordt, hoe dat beschreven wordt, en je verbindt dat met andere zaken uit Gods woord, dan moet je eigenlijk tot een bepaalde conclusie komen. En we zullen met elkaar eerst verder gaan lezen op bladzijde 4 van de tekst. U weet dat in de structuur van het boek Openbaring dus dit gedeelte zich bevindt als het gaat om de religie, de religieuze verlossing van de aarde. En dan gaat het dus voortdurend, leest u maar bijvoorbeeld de Openbaring 13, waar het gaat om die twee beesten, het beest en de valse profeet. Dan gaat het om aanbidding. Dat heeft dus te maken met religie. Het staat er nogal cryptisch. Babylon is een stad. Babylon is een stad. En men heeft lang gedacht, Babylon is eigenlijk Rome. Dus dan zei men, ja, Babylon, dat stelt eigenlijk Rome voor. Of de valse godsdienst, of wat het dan ook maar, wat men er ook maar van zei. Maar als je in Openbaring 17 leest, dan wordt het voorgesteld als een vrouw. Als een ontrouwe vrouw. En dat is eigenlijk een aanduiding van iets dat Johannes hooglijk verbaasde. En daar moet je op letten. Dat datgene wat Johannes zag, hem hooglijk verbaasde. Hij had niet gedacht, dat kun je daaruit destilleren. Hij had niet gedacht dat het zo in elkaar zat. Dat die zaken zo liggen. Nou, we gaan lezen met elkaar Openbaring 17. Dus het vervolg op Openbaring 16. En daar zien we de inleiding tot een gericht. En even kijken, we lezen met elkaar Openbaring 17. En daar toont de engel Johannes iets wat in de eindtijd zou gaan gebeuren. Johannes werd weggevoerd in de geest. En hem wordt dan iets getoond. En dan lezen we Openbaring 17 vanaf vers 3. En hij, die engel, voerde Johannes in de geest weg naar de woestijn, naar een woestijn, naar de wildernis. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. En dat, die typering, die vinden we al eerder in het boek Openbaring. Dat vol was van godslasterlijke namen. En het had 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken. En rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. En zij had in haar hand een gouden beker. En daar wilde ik vanavond ook nog even op terugkomen, op die gouden beker. Vol van gruwelen en de onreinheden van haar hoerderij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, geheimenis. Het grote Babylon. Moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw, dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En we zien dus dat Johannes verbaast. Ik verbaasde mij toen ik haar zag, met grote verbazing. En wat is nou die verbazing van Johannes? Zelf een Jood. En het boek Openbaring, als je dat zou willen karakteriseren, is dat eigenlijk een puur Joods boek. En wat hij dan ziet, dat wordt dan later uitgelegd. Want Openbaring 17 beschrijft eigenlijk wat het beest is, met 7 koppen en 10 horens. Wat die vrouw voorstelt. En uiteindelijk in Openbaring 18 het ontzettende gericht over Babylon. En dan zien we dat door God, dat het bij God een enorme toren teweeg brengt. En dat die toren dan ook over die stad komt. Nou, we gaan even verder lezen op bladzijde 4 in de tekst. Dit geeft aan dat er iets is dat je, als je oppervlakkig kijkt, niet ziet. Dus je moet niet oppervlakkig kijken, je moet daarover nadenken. En je moet volgen in de schrift hoe dat beeld uitgelegd wordt. Want het is een beeld. Johannes zag hier natuurlijk allerlei beelden. Als je oppervlakkig kijkt, niet ziet, maar dat zo afschuwwekkend voor God is, dat hij deze stad uitkiest om zijn gramschap te tonen. Dus de volle gramschap van God komt daarover. Al de steden van de natie zullen vallen, maar één van hen is apart gezet voor een bijzonder oordeel. De grote stad Jeruzalem wordt gespaard, hebben we net gelezen, eind van Openbaring 16. maar in drieën verdeeld. Maar Babylon is zo aanstootgevend voor JW, dat zij tenslotte volledig uit beeld verdwijnt. En ook niet meer daarna terug zal komen. Dat is het definitieve, radicale einde van Babylon. Dit is niet de eerste keer dat Babylons lot ons voor de ogen wordt gezet. In de structuur staat hoofdstuk 14 vers 6 tegenover dit Bijbelgedeelte. En we gaan even kijken terug naar de structuur. Dan ziet u dat daar tegenover elkaar staat. Want die structuur die komt vanavond nog wel een paar keer terug. En dan gaat u een beetje begrijpen hoe bepaalde tegenstellingen in het boek Openbaring naar voren komen en waarom dat zo is. Openbaring 14, dat is het gedeelte dat ook in het tempelgedeelte staat. En we zien eigenlijk dat het daar gaat, u ziet dat kopje daarbij, de 144.000, dat zijn 144.000 Joden, 12.000 uit iedere stam, en de gezegende doden. En eronder dan de oogst, zegen, de wijnpers, gericht. En dat zesde vers, daar staat, en dat is hier aangehaald, direct na het verkondigen van het eeuwige, letterlijk het Ionische evangelie, zegt een tweede boodschapper, zij valt, het grote Babylon heeft alle naties dronken gevoerd met de wijn van de woede van haar hoererij. Openbaring 14 vers 8. Dus daar zien we dat die boodschapper aankondigt het gericht over Babylon. Alleen hier wordt het heel kort aangeduid. Waarom is dat? Omdat het hier gaat om het trouwe Israël. Het gaat om de 144.000 en de trouwe rest van dat volk. En in Openbaring 17 hebben we net gelezen over die vrouw die op dat beest zit. Dat is een ontrouwe vrouw. Dus die staan dan tegenover elkaar. Dat is het ontrouwe gedeelte van het volk Israël. Dus dan zie je dat het trouwe gedeelte en het ontrouwe gedeelte tegenover elkaar staan. En daarom wordt bij dat trouwe gedeelte Babylon heel even genoemd, heel kort. En bij dat ontrouwe gedeelte wordt er heel uitgebreid over gesproken. Dus dat is even vanuit de structuur gekeken. Als JW zijn verbond met het trouwe Israël wil vervullen, moet hij de aarde vrijmaken van de demoraliserende invloed van deze grote stad. Dus deze neerhalende invloed van deze grote stad. En ik wees u daarnet even op die gouden beker in de hand van die vrouw. En je zou kunnen zeggen, ja, die gouden beker die stelt natuurlijk iets voor. Doedernog geeft het hier aan. Het is een demoraliserende invloed die daarvan uitgaat. En dan hebben we het over, en daar hebben we de vorige twee avonden, is daar ook al het nodige over aangegeven. Dan gaat het om de invloed van een weliswaar beperkte groep van het Joodse volk, die met anderen samenwerken en die door allerlei zaken, je kunt daarbij zeker denken aan de handel, onder andere, maar ook andere zaken, hebben ze grote rijkdom verkregen. En het is al meerdere keren gezegd, bepaalde Joodse bankiersfamilies die beschikken vandaag de dag over grote rijkdommen en daarom beschikken ze ook over een hele grote macht. Maar wat misschien minder bekend is, en als u Engels leest zou ik u toch dringend willen aanraden om het commentaar van Broeder Nog op het boek Openbaring daarop eens na te lezen. Die schrijft dan in zijn tijd, en dan praten we over de 20, 30 jaren van de vorige eeuw, over wat die gouden beker dan voorstelt. En wat je eigenlijk ziet is dat dat naar onze tijd toe eigenlijk alleen maar sterker is geworden. Want misschien kent u wel de invloed van de bankiersfamilies, maar misschien is minder bekend dat de filmindustrie, de muziekindustrie, en dan denk ik vooral aan de populaire muziek, de nieuwsbladen, dus de kranten en dergelijke, Dat zijn allemaal zaken die toen al duidelijk merkbaar voor het dominerende gedeelte in handen waren van Joodse mensen. En van die zaken die dus naar de mensen toekomen gaat een bepaalde invloed uit. In de loop van de tijd is er bijvoorbeeld iemand geweest. Een Joodse baron, die is inmiddels al jaren geleden overleden, Montefiore, die heeft wel eens opgemerkt, als wij de kranten van de wereld in ons bezit hebben, dan kunnen wij de wereld brengen onder datgene wat wij willen. Dan kunnen wij de wereld sturen in onze richting. Hij heeft een opmerking in die richting gemaakt. De filmindustrie, wat krijgt u te zien van de films die bijvoorbeeld vanuit Hollywood komen? Nou, dat is een industrie die wordt gedomineerd door Joodse mensen. En dan gaat het niet om een complottheorie of iets dergelijks, maar het gaat om te laten zien, wat stelt nou die gouden beker voor? En niet voor niets is dan hier de opmerking, de demoraliserende invloed. Heel veel mensen die vandaag aan de dag, die leven voor het vermaak, voor de vermaakindustrie, voor het amusement. En als nou maar heel veel mensen, de massa, zich bezighouden met amusement, dan kan ondertussen een andere groep doorgaan om de wereldheerschappij te krijgen. En zo de mens bezig te houden en ondertussen zelf de macht in handen te hebben en te krijgen. Goed, we gaan even door met onze tekst. Wij hoeven niet de belangrijkheid van de rol die Babylon speelt in het goddelijk drama van de eindtijd te benadrukken. Meer dan 2 lange hoofdstukken zijn eraan gewijd. Een 9e van het boek beschrijft haar oordeel. Er moet een geheimenis van groot gewicht zijn dat te maken heeft met die stad die de heiligen van die dagen zullen begrijpen. Ja, dat moet u ook verstaan, hè? Degene die in die tijd in Jezus als hun redder geloven, en in bijzonder dan de Joodse mensen, die zullen dit boek heel hard nodig hebben om te onderkennen welke zaken er spelen. Het is een geheimenis van groot gewicht dat te maken heeft met die stad die de heiligen van die dagen zullen begrijpen. Alleen indien wij ons in de geest verplaatsen in die era, zijn wij in staat een helder beeld van haar wandaden te krijgen en zullen wij onderscheid kunnen maken in de wereldgebeurtenissen van nu en zicht gaan krijgen op de op dit moment nog vage omtrek van de in scharlaken gehulde vrouw, met alle rijkdom en macht die uiteindelijk haar ondergang zullen bewerken. En dat is in feite de omkering die we ook zien, dat die enorme rijkdom, hè, want als u leest in Openbaring 17 vers 4, daar ziet u dat die vrouw gehuld is in purper en scharlaken, dat is een koninklijke kleding, hè, en in vers 18 wordt het ook aangeduid, dat zij in feite in haar hart zegt, ik ben een koningin en ik troon boven alles uit, maar het gaat om koninklijke zaken, rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. Dus dat is een duidelijke aanduiding van macht, van koninklijke macht, van heerschappij, van ook een enorme weelde en rijkdom. En dat zijn allemaal zaken die in onze tijd samenkomen. We hebben in de afgelopen tientallen jaren ook steeds meer een centralisatie gezien van het grote kapitaal. Bedrijven die samengingen, banken die samengevoegd werden, Nederlandse banken die overnames plegen in Amerika. We hebben heel veel van dat soort zaken gezien. Er is steeds meer geld in handen gekomen van steeds minder mensen. En dat is een tendens die nog steeds heel hard doorgaat. Goed, we gaan even verder met het volgende stukje. Babylon is Rome niet. Het is opvallend dat Babylon de enige stad is die zelfs wereldheerschappij uitoefende in het verleden. Het was het hoofd van de wereldrijken die door het beeld uit de droom van Nebukadnezar voorgesteld worden. Uitleggers dachten dat het wereldrijk van de eindtijd onder Rome zal staan, een hersteld Romeins Rijk. Het Romeinse Rijk besloeg echter een klein deel van de wereld. Even ter vergelijking, als je het zou afzetten in vierkante kilometers, het Romeinse Rijk, zou het zelfs nog kleiner zijn dan het Russische Rijk. Maar het was absoluut geen wereldrijk. Daarnaast heeft het nooit de stad Babylon binnen haar grenzen gehad. Het Rijk kon niet vanuit deze stad geleid worden. Wij weten dat het IJzeren Koninkrijk van Daniël 2, en u herinnert zich zeker nog, en dat is een bekend stukje, hè, dat beeld waarvan koning Nebukadnezar droomde, hè, dat beeld met dat gouden hoofd wat Nebukadnezar dan zelf voorstelde, hè, dat zilver en dat koper, maar tenslotte onderaan de benen en de voeten, die waren van ijzer gemengd met leem. En dat is een aanduiding voor iets, dat is een aanduiding voor het koninkrijk, wat er in de laatste tijd zal zijn. Het is ook goed om te bedenken dat die rijken die door dat beeld voorgesteld worden, dat dat elkaar in tijd opvolgende rijken zijn. Dat dat chronologisch opvolgende zaken zijn. En dat is heel belangrijk. Want in het boek Openbaring, hè, dat is die tweeslag, het tempelgedeelte, heb ik al een paar keer op gewezen, maar daar tegenover staat het troongedeelte. En bij het troongedeelte van de Openbaring gaat het om de politieke verlossing van de aarde. En heb je dus eigenlijk twee hoofdcomponenten, politiek en religie. En bij dat beeld van Nebukadnezar gaat het om de politieke zaak. Terwijl als je kijkt naar die beesten die in Daniël 7 genoemd worden, gaat het om religie. En religie is ongelooflijk belangrijk ook in de eindtijd. Vandaar dat er in de Openbaring nog een veel groter gedeelte aan besteed wordt dan aan het politieke gedeelte. Daniël 2, dan is er een ijzeren koninkrijk. En we zullen dat toch even kort met elkaar lezen. Daniël 2, vers 32. Daniël 2. En we lezen even vanaf vers 32. Even voor nu. U moet dat zelf thuis uitgebreid in de context nog maar eens nalezen. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lenden van koper. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. Terwijl hij bleef toezien, raakte het zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorstvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vervulde. Dat is een duidelijke aanduiding dat het gaat om een wereldomvattend rijk. En dat het beeld ook aanduidingen zijn, aanduidingen bevat van wereldrijken. De uitleg vinden we in vers 40. En in de uitleg daarvoor wordt duidelijk gemaakt dat Nebukadnezar het gouden hoofd is. Dat is het Babylonische Rijk. En daarna komt het Medo-Persische en daarna het Griekse Rijk, en vervolgens komt er een vierde koninkrijk. En een vierde koninkrijk, vers 40, zal hard zijn of machtig zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van het pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat het een verdeeld en feitelijk een samengesteld koninkrijk zijn zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt dat ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem. En ten dele zal het koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. En waar gaat het om? Dit is een stukje wat niet zo duidelijk vertaald is door de NBG-vertalers, want het gaat hier om een vermenging van een gewapende macht, van gewapende macht, daar staat dat ijzer voor, met weelde, met economische macht zou je kunnen zeggen, met het geld. En die twee, die komen dan in de eindtijd tot een samenballing. Het zal een, ik heb net gelezen, het zal een samengesteld koninkrijk zijn. Daar komt een samenballing van en toch is het niet een samenhangend geheel, want toch zit daar iets zwaks in. Omdat er twee zaken aan elkaar gekoppeld zijn, die niet uiteindelijk niet met elkaar verbonden zullen blijven. En dat zijn dus zaken die we in onze tijd in feite zien. We zien een gewapende macht en we zien grote rijkdom. En misschien is dat op dit moment zichtbaar in bijvoorbeeld een land als de Verenigde Staten, met een enorme gewapende macht. En waar ook een enorm kapitaal achter zit. Alleen, inleidend hebben we gezien dat er inmiddels plannen zijn om het VN te verplaatsen, om de VN te verplaatsen naar Bagdad, Babylon. En dat betekent dat er een verplaatsing komt van iets dat de wereld zal gaan regeren, naar de beweging is richting Irak, dat dus net veroverd is door de Amerikanen. En daarin zien we dus het belang, het enorme belang wat er vorig jaar gebeurd is, toen Irak veroverd werd door Amerika. Dat is zo belangrijk geweest, omdat daarmee de weg vrij werd gemaakt in feite naar Babylon. En dat geheimenis van Babylon heeft alles te maken met, niet alleen met geld, met gewapende macht, maar vooral met religie. Daar draait het om, met aanbidding. Goed, we gaan even terug naar de tekst. Wij weten dat het ijzeren koninkrijk van Daniël 2 er aan het einde van de era's van de natiën zal zijn. Dat wil zeggen, we zien nu voorzichtig de contouren komen van dat rijk. Maar let op, het is vanuit Babylon, dus het is een wereldrijk. Het is een wereldomvattend rijk. En er is nu nog te veel verdeeldheid. En dat het alle volkeren van de aarde zal omvatten. Als wij de geschiedenis bekijken, zien wij dat er diverse grote rijken zijn geweest die wereldheerschappij nastreefden. Napoleon, tussen twee haakjes, was ook een vrijmetselaar, veroverde gebieden die Rome nooit kon onderwerpen. Groot-Brittannië bezat meer gebieden dan Rome. Rusland strekte zich uit over een groter gebied dan Rome ooit had. Deze hadden allemaal geen wereldheerschappij en dus vallen ze niet onder de profetie van Daniël. Want nogmaals, alleen vanuit Babylon is de wereldheerschappij. Babylon, Medo-Persië en Griekenland waren onoverwinnelijk. Uiteindelijk Alexander de Grote, die heel snel die wereldheerschappij verwierf, die stierf plotseling op 2 of 33-jarige leeftijd in Babylon. Het gebied dat ze overheersten was onbegrensd. Hun autoriteit werd niet aangevochten. Rome werd echter door vijanden omringd die het rijk bedreigden. Rome bouwde bijvoorbeeld een muur dwars door Engeland die de aanvallen uit het noorden moest tegenhouden. Ondanks het edict van Lucas 2, dat bekende dat men zich moest laten inschrijven, maar dat was echt geen wereldwijde inschrijving, heeft Rome nooit Ierland, Schotland, Duitsland, Syrië of Scandinavië kunnen veroveren. Het toekomstige Babylon. Het komende ijzeren koninkrijk zal zich niet beperken tot een grondgebied dat in het verleden beheerst werd. Het zal een wereldwijd rijk zijn. Wereldwijd rijk. En daar is honderden jaren naartoe gewerkt. En daar wordt vandaag aan de dag nog heel erg hard aan gewerkt. Middels de VN. En middels het principe, en dat kent u misschien wel, een stelling, tegenstelling, en dan tot iets komen wat daarbovenuit is. En zo werkt men. Zo werkt men vanuit, eigenlijk vanuit de achtergrond, zonder dat men het eigenlijk doorheeft. Maar om u een hele belangrijke te noemen, de Koude Oorlog. De stelling was Rusland, of de stelling was Amerika. De tegenstelling was Rusland, twee tegenpolen, gecreëerd. En die moeten tot de synthese leiden van een nieuwe wereldorde. En we spreken nu al in de wereld, al zo'n ruim 10 jaar lang over de nieuwe wereldorde. En dat is dus direct gekomen na het vallen van de muur in 1989. Toen werd de kunstmatig opgeroepen tegenstelling tussen Amerika en Rusland opgeheven. En toen was het tijd om te komen tot de nieuwe wereldorde. Dus Bush senior, de vader van de huidige Bush, die allebei in het geheime genootschap Skull and Bones zitten, en grootvader Bush overigens ook al, die zijn erop uit om de wereldheerschappij uit te oefenen. En die werken mee in dat plan. En men wacht tot het juiste moment om straks de wereldleider, de antichrist of de wetteloze, naar voren te schuiven. Maar het is een kwestie van het juiste moment en dat is er nog niet. En dat heeft natuurlijk alles ook met ons te maken. De weerhouder. Eerst moet de weerhouder weggenomen worden, zegt Paulus. 2 Thessalonicenzen 2. En pas dan kan de wetteloze zich openbaren. Maar eerst moet die weerhouder weg. Goed, we leven in de tijd waarin daar dus heel hard naartoe gewerkt wordt. En dat beeld van Daniël bestaat dus uit 4 delen. Dat beeld wat met... Dat beeld wat Nebukadnezar van droomde was een chronologische zaak. Alleen die andere zaak, die religieuze kant, dat is iets anders. Daniël 7 is een andere zaak dan Daniël 2. In Daniël 7 gaat het om religie, gaat het om beesten, beelden, dieren. We zien eigenlijk in de eindtijd, in het boek Openbaring, zien we daar de culminering van. Dat is namelijk het beest waarop die vrouw zit. En dat verbaasde Johannes. Dat was bij Johannes de verbijstering. Die vrouw die zit op dat beest. Dat wil zeggen, dat beest draagt die vrouw. En anderzijds, die vrouw heeft dat beest onder controle. En dat is het beeld van de eindtijd. En dat heeft alles te maken met het geheimenis Babylon. En daarom is Gods toren daar ook zo fel op en wordt er zo'n enorm gericht over Babylon uitgevoerd. Het zijn twee verschillende visioenen, maar bij het beest gaat het om de religieuze kant van de zaak. En dat roept bij God die enorme toren op. Omdat zijn eigen volk notabene blijkt te zijn die ontrouwe vrouw, die eigenlijk het eerste artikel van de wet heeft verlaten. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En ze zijn andere goden na gaan lopen. En dat is een ontzettende zaak. En dat is wat je in de schrift steeds terugziet, dat God daarover in een diep verdriet hevig torent. Het geheimenis van Babylon. Er is iets dat zeer opmerkelijk en verbijsterend is aan het geheimenis van het grote Babylon en het wilde dier. Johannes bewonderde het zeker niet. Hij verbaasde zich erover. Openbaring 17 vers 6. Het leek ongelooflijk. Dit is de toetssteen die het begrijpen van dit geheimenis moet testen. Zijn we net als Johannes ontzet en verbijsterd over zoiets? Als wij dezelfde reacties als Johannes vertonen, kan het zijn dat wij mogelijk in het bezit zijn van de waarheid hierover. In het voorgaande gedeelte van Openbaring, onthulling, zien wij dezelfde figuren optreden. Een wild dier en een vrouw. Er bestaat steeds een totale vijandschap tussen die twee. De vrouw is dan Israël, de trouwerest. Zij is het slachtoffer van de wereldreligies die gezamenlijk door het beeld van het wilde dier voorgesteld worden. De gezamenlijke wereldreligies, het christendom, het boeddhisme, hindoeïsme en de islam, samengesmeed tot één levenloze cultus zonder God en zonder Christus, leiden tot het aanbidden van de wereldleider. En dan hebben we tegelijkertijd de
politieke en de religieuze kant van de zaak te pakken. De politieke kant is, de antichrist is de wereldleider. De religieuze kant is, men aanbidt de wereldleider. En daarin aanbidt men de draak, de tegenstander zelf. Het gaat om vier religies die samengesmolten zijn, samengesmeed zijn in één beest. En die ene religie zonder God en zonder Christus, die wordt al tientallen jaren hevig gepropageerd, geuit door bijvoorbeeld de New Age beweging. Dat is een hele belangrijke factor en een veel belangrijker factor dan u misschien zou vermoeden, ook binnen de Verenigde Naties. Want als u zou lezen over de Verenigde Naties en over processen die zich daar afspelen, dan zullen u wel wat ogen open gaan, denk ik. En daarom is er voor iedereen straks ook een exemplaar van nummer 384 van Geknipt voor u. En dat is een lezing die gehouden is door een mevrouw in november voor het KNP. En die heeft uit de doeken gedaan, en dat is iemand die echt van binnenuit de zaken goed kent. Die heeft uit de doeken gedaan hoe dat dan binnen die Verenigde Naties werkt. En dat bepaalde groepen via de Verenigde Naties, via wetgeving, met de verborgen agenda, hun doelen weten te bereiken. Dus eigenlijk verstrengeld met allerlei officiële zaken, zet men dan door, en daar zit ook de New Age beweging bij, zet men dan door wat men wil bereiken. Eén wereldreligie, één wereldstaat, met bijvoorbeeld één wereldministerie van Financiën, één wereldbank, die is er trouwens al, het IMF, nou noemt u maar op. Het zijn allemaal zaken die zich steeds meer gaan aftekenen op wereldschaal. En als je kijkt bijvoorbeeld in de Wereldbank of in het IMF of in belangrijke financiële instellingen in Amerika, Wall Street, waar toch het centrum van de wereld, waarvan het wereldkapitalisme zit, dan wordt dat gedomineerd door een beperkte groep Joden. En dan zitten we ook bij die ontrouwe vrouw die Johannes zag en die hem verbaasde, want dat is een beperkte groep die in feite nu al achter de schermen de touwtjes in feite al in handen heeft en die een enorme macht uitoefenen via allerlei kanalen en dat doen door middel van hun onmetelijke voorraad geld. En daarin zie je eigenlijk steeds, als je dat gaat bestuderen, dan kom je steeds namen tegen van Joodse mensen, die daar op een of andere manier de touwtjes in handen hebben. En het geheimenis van wat Johannes zag, het geheimenis van dat grote Babylon, dat heeft met die zaak te maken. Met de aanbidding van het geld, met de aanbidding van de weelde. Maar die uiteindelijk zal leiden, en dat is de omkering, tot de ondergang. Tot de ondergang van het grote Babylon. Maar ik wilde eerst met u gaan pauzeren. Dan gaan we straks verder. De eindtijd om. De eindtijd. In het bijzonder zal zich dat toespitsen in de laatste jaarweek van Daniël. Maar die is nog niet begonnen. Zal het gaan om de religie. En zien we dus een samensmelting. En dat is iets wat men al heel lang beoogt. Misschien is het goed om daarbij op te merken dat er in 1893 al een parlement van de wereldreligies is opgericht. En dat parlement kwam de eerste keer bij elkaar in 1893 en 100 jaar later nog eens een keer. En dat beoogt natuurlijk te komen, en dat zegt men ook duidelijk, men beoogt te komen tot één wereldreligie. Dat zijn hele duidelijke plannen die daar liggen. En wat je dus ook ziet in de laatste 50 tot 75 jaar is bijeenkomsten waar zowel de paus als de Dalai Lama als de pandit als noem ze maar op van de diverse religies bij elkaar komen, gezamenlijk bidden enzovoort, gezamenlijk bidden voor de wereldvrede en al dat soort zaken. Daarin zie je dus dat er een hele sterke beweging al is geweest en de Wereldraad van de Kerken is ook enige jaren na de Tweede Wereld opgericht, na de Tweede Wereldoorlog opgericht, met een grote kapitale injectie van de familie Rockefeller, David Rockefeller. En daarin zien we dus een verbinding. Daarin zien we een verbinding. En dat is door op de eerste avond ook aangegeven. Dat in de tijd dat die geheime orde van de Illuminati werd opgericht. Door Adam Weishaupt. Dat daar een groot kapitaal aan gegeven werd aan Adam Weishaupt door Rothschild. En daarin zien we dus de verbinding tussen de rijkdom die we zien, hè, die koninklijke rijkdom die we zien bij die vrouw die zit op dat beest, en tussen die religie, tussen dat beest. Want het beest stelt voor de religie van de eindtijd. En in die religie ook een aantal koningen. He, 7 koppen en 10 horens. He, nou, die 7 koppen die stellen 7 koningen voor. En dat zijn ook tegelijkertijd 7 bergen. En die 10 horens die vertegenwoordigen ook 10 koningen. Dus, en die vrouw die overheerst dat. Maar goed, we lezen even verder in de tekst. Dus die 4 grote wereldreligies die leiden tot het aanbidden van de wereldleider. En tot het aanbidden van het beeld van het beest. Dat is de gruwel der verwoesting. Waar Daniel over sprak. Waar de Heer Jezus in Matthäus 24 aan refereert. De gruwel der verwoesting. Als de gelovige Joden in die tijd dat zullen zien. Dan moeten ze maken dat ze wegkomen. Dan moeten ze vluchten. Over de bergen. Als ze zien dat die gruwel der verwoesting wordt opgericht. Dat is het beeld van het beest. En dat zal dan gedwongen aanbeden moeten worden. En dan zal ook het ritueel van de Joden worden stopgezet. En dan zal dat gedwongen aanbeden moeten worden. En degene die dat niet doet, die zal het met de dood moeten bekopen. He, die tijd gaat het volk Israël tegemoet. En daarin tekent zich dan ook af de grote vijandschap die er in die tijd zal zijn tussen de wereldreligie en tussen de Joden die trouw willen blijven aan de Messias. Zij proberen het kleine groepje Joden die trouw blijven aan de God van hun vaders uit te roeien. Maar die vrouw in Openbaring 12, die wordt dan bewaard op een speciale plaats, 1260 dagen lang. Johannes verbaasde zich daarover niet. Hij had zelf de vervolging door de wereld ondervonden. Maar wat is dit? Hier is weer sprake van een vrouw en een wild dier. Maar hier ontbreekt de vijandschap. En dat is het verbijsterende voor Johannes. Hier ontbreekt de vijandschap. En omdat die vijandschap hier ontbreekt, de reden daarvan roept dan ook die toren van God op. Zij kunnen het goed met elkaar vinden. In feite ondersteunt het wilde dier haar. Kan het zo zijn dat Israël, zelfs het afvallige Israël, want daar gaat het hier om. Het gaat hier niet om heel Israël, maar het gaat hier om het afvallige deel van het volk. In harmonie is met de vijanden van JW. Ja, op dat moment is dat in harmonie. En daar zit een bepaalde verbinding, daar zitten verbindingen tussen. Zal zij hun gunsten ontvangen? Zo is zij in verbinding met de machten van het kwaad. En dat is de ontzettende zaak. Het afvallige deel van Israël heeft zich verbonden, en in de eindtijd zal dat nog veel scherper naar voren komen, met de machten van het kwaad. Ze zijn afvallig geworden van JW. Het is een ontrouwe vrouw geworden, zegt Gods woord. Maar zij komt nog even niet onder Gods toren. Zij geniet van de gunsten die zij had moeten weigeren. Zij zou haar recht om de natie te regeren moeten verliezen. En het lijkt erop dat zij een onderworpen heeft en schatplichtig gemaakt zonder hulp van JW. Dit is wat Johannes verbaasde. Dit is het geheimenis van Babylon en het wilde dier. Het gaat om de relatie van het afvallige volk met de godloze religie van de eindtijd. In plaats van te lijden zoals de heiligen, lijkt zij alle tekenen van goddelijke bijval te krijgen. Zonder te wachten op de komst van de Messias, regeren zij over de rebelse aarde. Zij bezitten de schatten van de natiën zonder tussenkomst van JW. Zij hebben de zaak in eigen hand genomen en hebben de controle over de aarde bemachtigd. Zij hebben een superregering ingesteld die het politieke handelen van alle landen dicteert en flinke bijdragen uit alle schatkisten opeist. En als ik u zeg dat de schuld van de Verenigde Staten op dit moment zo'n slordige 7 triljoen dollar is, de schuld van de VS. 7 triljoen dollar. He, dat is dus eigenlijk 7000 miljard dollar. Nou, dat is een astronomisch bedrag. Maar hoe komt dat? De Verenigde Staten heeft nogal eens oorlog gevoerd. En oorlog voeren is een hele erg dure zaak. Daarvoor moeten grote leningen gedaan worden. En dat is in de loop van de eeuwen altijd al zo gegaan. En we hebben dat ook op de eerste avond gezien. Dat de familie Rothschild in Europa leningen verstrekte aan koningen of aan leiders die dan oorlog wilden gaan voeren. En als ze die lening terughielden, kon er niet eens oorlog gevoerd worden. En dan praat ik over de 18e, 19e eeuw. Zo groot was toen al de macht van een beperkte groep van het volk. En die macht is alleen nog maar groter geworden. En aan wie is dan die schuld? Vraag je dan misschien af. Nou, die schuld is aan een aantal rijke bankiersfamilies. En, die verbindingen, die, hè, waarvan ik al even een paar aangegeven heb, maar hoe beïnvloeden die dan de politiek van de wereld? Nou, dat doen ze door middel van allerlei groepen, bepaalde groepen. Bijvoorbeeld de Council on Foreign Relations. Ik noem de Bilderbergers, waar jaarlijks bijvoorbeeld onze koningin naartoe gaat. Ik noem de Trilaterale Commissie, de Round Table Groep. Dat zijn allemaal groepen die in een zekere regelmaat bij elkaar komen. En waarin allerlei afspraken worden gemaakt. En vooral die Bilderbergers is heel erg geheim. Dat vindt allemaal in het grootste geheim plaats. En journalisten die geprobeerd hebben om daar informaties van los te krijgen. Nou, die hebben daar op zijn zachtst gezegd grote moeite mee. Dat zijn geheime bijeenkomsten. Maar er lekt toch altijd wel het een en ander uit. En wat je dan ziet is, als je die deelnemerslijsten ziet van de laatste 10 jaar, dan zie je dat naast allerlei zeer invloedrijke politieke mensen, ook uit Nederland, dat daar ook mensen in zitten, onder andere ook enkele van die rijke bankiersfamilies, die zitten dan en in de Bilderbergers, wat vooral ook Europa en Noord-Amerika aangaat, en in de Council on Foreign Relations, dat is een wat groter groep van ongeveer 1500 mensen, maar ook allemaal zeer machtig en invloedrijk in de wereld. Die zitten ook daarin en die hebben dan ook deel aan die Round Table en in de Trilaterale Commissie. Dat zijn groepen die eigenlijk op de achtergrond opereren, die zich eigenlijk willen onttrekken aan het grote nieuws. Vandaar dat je ook eigenlijk nooit iets in grote kranten daarover leest. Daar wordt ook nooit in grote kranten over gepubliceerd. En dat is ook heel logisch. Want bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de New York Times zit ook bij zo'n Bilderberg-vergadering. Of de hoofdredacteur van een grote Duitse krant. Van bijvoorbeeld het NRC Handelsblad. En zo kan ik nog wel een aantal invullen. En de code is, bijvoorbeeld bij die Bilderbergers, geheimhouding. Wat daar besproken wordt, zelfs ook wie daar komen, dat moet allemaal in diepste geheim plaatsvinden. En men is er toch wel eens in geslaagd om mensen te interviewen, en die hebben dan ook aangegeven dat die geheimhouding eigenlijk tot doel heeft om macht over die mensen te hebben die daar komen. En om ze zo te sturen in een bepaalde richting. En die richting is in de laatste tientallen jaren natuurlijk geweest in de richting van de nieuwe wereldorde. En zo werkt men eigenlijk door middel van netwerken, zou je kunnen zeggen. Hè. Men legt een netwerk van personen over al die groepen. En die bepalen dan in feite de richting waarin gestuurd wordt. En dat is allemaal informatie die dan toch op een gegeven moment uitlekt door iemand die later achteraf doorkrijgt wat er gaande is en toch zaken bekend maakt. Nou, zo komt dat dan aan het licht. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de invloed van het internationale geldwezen. Hè, als je kijkt naar de Federale Bank in Amerika, dan zie je dat daar een enorme wereldwijde financiële invloed van uitgaat. En als dan het gaat gebeuren dat dat financiële centrum verplaatst wordt vanuit Amerika naar Irak, en daarover is geprofiteerd, dan heb je in feite de wereldheerschappij vanuit Irak. Er hoeft eigenlijk maar een beperkte groep mensen zich daar te vestigen, in Babylon, en de wereldheerschappij ligt daar. En de rest gaat natuurlijk via computers, over het internet en weet ik wat voor kanalen we allemaal hebben vandaag de dag. En men kan van daaruit de zaak dirigeren, zoals het nu al gebeurt. He, als in de financiële wereld bijvoorbeeld Alan Greenspan, dat is ook een Jood, die heeft de leiding over die federale bank, de rente met 0,5% verlaagt, dan heeft dat wereldwijde gevolgen. Want de financiële wereld gaat zich daarna richten. Dus wat hij op een gegeven moment zegt, is dan wel richtinggevend en bepalend voor een heleboel zaken. Nou, zo zijn er een heleboel zaken aan te geven. Die profetie dat er een beweging zal komen vanuit waar men zich nu bevindt naar Irak, die vinden we in Zacharia 5. En dat wil ik toch even met u lezen. Dan gaat het om die bekende profetie van die vrouw in die Efa, waarvan eigenlijk ja, veel uitleggers het toch wel over eens zijn dat het een beeld is van het volk Israël. En die vrouw in die Efa, die wordt dan ergens naartoe gevlogen. En dat is dan wel opmerkelijk in het licht van ons onderwerp van vanavond. Zacharia 5, vanaf vers 5. Hierop kwam de engel die met mij sprak nader en zeide tot mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar naar voren komt. Ik vroeg, wat is dat? Hij antwoordde, dat is een Efa die daar naar voren komt. En hij vervolgde, zo zien ze eruit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht. En daar zat een vrouw in de Efa. En hij zeide, dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de Efa neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. En toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren met de wind in haar vleugels. Ze hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En ze droegen de Efa weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak, waarheen brengen zij die Efa? Hij antwoordde mij, naar het land Siniar, en dat is Babel, om daar voor haar een huis te bouwen. Dus daar, he, dat huis, dat duidt op stevigheid, dat duidt op duurzaamheid. En nou gebruik ik ineens een begrip waarover u maar eens goed moet gaan lezen. Voor stevigheid een huis te bouwen, is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats. En dat zal dus in de eindtijd gebeuren, want die Efa, dat is een inhoudsmaat, die heeft te maken met de handel. En dat is een inhoudsmaat voor bijvoorbeeld graan en al dat soort zaken. En dat loden gewicht op die Efa, dat heeft ook te maken met handel. Dat was namelijk een gewicht wat men gebruikte voor het wegen van goud en zilver en allerlei van dat soort zaken. Dus dan heb je eigenlijk twee zaken, die Efa met het loden deksel, allebei heel veel te maken met handel. Het ene met graan en dergelijke en het ander met goud en zilver. En dat karakteriseert eigenlijk typisch wat het Joodse volk is gaan doen. Door alle vervolgingen van de loop der eeuwen werden ze eigenlijk gedwongen om handelaars te worden. Want ze werden overal weer verjaagd. Er was voortdurend antisemitisme en de ergste opkomst van het antisemitisme die moet nog komen. En dat is ontzettend. En daarom is het goed om steeds ook het gebed te doen uitgaan naar dat volk. Hier in ons land is dat ook al merkbaar. Daar is over gepubliceerd. Daar spreekt men over. Antisemitisme, wat ze overal tegenkomen. En daardoor werden ze gedwongen van plaats naar plaats te trekken en zijn het handelaars geworden. En aan die handel hebben ze goudgeld verdiend. En zijn ze schatrijk geworden. En dan spreek ik dus over een beperkte groep, niet over het hele volk. En die worden hier voorgesteld door die vrouw in die Efa. En die zal dan de vlucht nemen naar Siniar, naar Babel. En die zullen zich daar gaan vestigen. En we zien eigenlijk nu onder onze ogen alle aanzetten ertoe dat dat gaat gebeuren. Er zijn dus al concrete plannen voor de Verenigde Naties. En het is maar een simpel gegeven om ook die kapitaalkrachtige mensen daarheen. Want het zal de commerciële, economische hoofdstad worden van de eindtijd, Babylon. En dat is wat Zacharia al op dat moment zag. En in Openbaring zien we daar dus de uitwerking van. Goed, we gaan terug naar de tekst. De ontrouwe vrouw. En inmiddels hebben we wel gezien dat dat een beeld is van het afvallige Israël. En die zullen zich gaan vestigen in Babylon. Want dat beeld, dat wordt later uitgelegd in Openbaring 17. De ontrouwe vrouw. De naam die deze vrouw gegeven is, zou afdoende moeten zijn om haar te herkennen. Alleen zij die in verbondsrelatie met God staan, kunnen zich schuldig maken aan een verbondsbreuk waarvan zij beschuldigd wordt. Bij de wetgeving op de Sinaï vond in feite die verbondssluiting plaats. En daar heeft het volk de belofte gegeven, Heer, al wat u gezegd heeft, zullen wij doen. Dat was in feite de huwelijksbelofte die daar het volk gaf aan de Heer. En daar vond een huwelijksluiting plaats. En wat zien we in hier gebeuren? We zien dat de Heer het getuigenis laat spreken. En daarvoor wil ik toch even lezen in dat verband wat er gebeurt. In Openbaring 15 vers 5. En dat is nou het typerende van Gods woord. Hè, Openbaring 15 vers 5. Dat zijn zo van die kleine zinnetjes waarvan als je zo'n boek leest, je leest er overheen. Maar dan moet je juist op letten wat daar staat. En dan moet je op gewezen worden. En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. En daar wordt natuurlijk heel veel mee bedoeld. Wat gaat er open? Het getuigenis. Wat is het getuigenis? De wet. De wet die gegeven was aan het volk. Bij de verbondsluiting, bij de huwelijkssluiting. En de wet zei, het eerste, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen afgoderij bedrijven. En omdat dat getuigenis gaat spreken, hè, het gaat open, staat hier. De tempel van de tent van het getuigenis wijst op de wet, dat gaat open en dat gaat hier spreken tegen dat afvallige deel van het volk. De wet getuigt op dat moment tegen die groep. En daarom, omdat dat tegen hen getuigt, daarom is Gods toren zo heftig hier aan het eind van het boek Openbaring over Babylon. Omdat de afvalligen van het volk zijn afgevallen van JW. En ze hebben zich verbonden met de afgoden. Ze hebben zich verbonden met de machten van het kwaad. Ze hebben zich verbonden met de godloze religie van de eindtijd. Ze hebben dat financieel ondersteund om dat te bewerkstelligen zelfs. En door die verbintenis zijn ze verbinding aangegaan in feite met hun afgod. En de Heer Jezus zei het al tegen de fariseeën en schriftgeleerden toen hij op aarde was. Je kunt niet God dienen en de mammon. En de mammon was een aanduiding voor dat geld, van de weelde die ze zochten. Want dat zat in het hart van die fariseeën. Ze zochten dat geld, ze zochten die weelde, ze zochten die rijkdom. Je kunt niet en de mammon en God dienen. En wat doen ze? Ze dienen de mammon. Ze willen de weelde, ze willen de rijkdom. En wordt hier uitgebeeld in Openbaring als een vrouw die daar dan zit, rijk bekleed, versierd, grote weelde, maar ondertussen afvallig van JW. Ze komt de huwelijksbelofte niet na, ontrouw geworden. En dat is wat de toren van God oproept. De uitleg die we dan aantreffen in Openbaring 17, van datgene wat Johannes zag, en ik wil me dan toch even beperken tot het gericht. Nou, misschien is dat goed om het toch helemaal te lezen voor de duidelijkheid. Openbaring 17 vanaf vers 8. En daar komt dus de uitleg. Openbaring 17 vers 8. Het beest dat gij zag was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond. En het vaart ten verderven. En zij die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als ze zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. ook zijn het zeven koningen. He, dus een dubbele uitleg he, van die zeven koppen. Het zijn zeven bergen en het zijn tegelijkertijd zeven koningen. Dat is de uitleg. Vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog en de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Maar het is uit de zeven en het vaart ten verderven. Dus uiteindelijk komt het onder Gods gericht. En de tien horens die je zag, zijn tien koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. En het gaat heel ver in de eindtijd. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen, want hij is Heer der heren en Koning der koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die je zag, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën, en menigten, en volken, en talen. Dus die wateren, hè, waarop die vrouw zat, dat zijn dus natiën, menigten, volken en talen. Ze bleek dus wereldheerschappij te hebben. En de tien horens die je zag en het beest, deze zullen de hoer haten, en ze zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden, het gericht. Want ze zullen zien hoe ze bedrogen zijn, financieel gezien. Dat ze zoveel rente hebben moeten betalen. Dat ze zo schatplichtig waren geworden. En dat ze in feite daardoor aan haar onderdanig, ondergeschikt moesten zijn. En dat krijgen ze door, dat spelletje. En dan keert het om in haat. En dan keert eigenlijk die rijkdom, die keert dan eigenlijk zich tegen die vrouw. En leidt uiteindelijk tot de ondergang. Dus die grote rijkdom waar ze zo op vertrouwden, die zal uiteindelijk de ondergang bewerken. Dat is wat er gebeurt. Want God, en hier zien we dan uiteindelijk dat God het is die alles in handen heeft. En dat mogen wij alles beseffen wat we horen. God heeft uiteindelijk alle touwtjes in handen. We kunnen kijken naar machten en krachten vandaag aan de dag, die zich dan heel groot voordoen. Maar uiteindelijk zal precies op Gods tijd hij hen dat in hun hart geven. Zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods volleindigd zijn. En de vrouw die je zag is de grote stad die het koninkrijk heeft over of op de koninkrijken van de aarde. Dat is de uitleg van het geheimenis. Die vrouw is de grote stad. De rijke groep zal zich vestigen in Babylon. En met die grote stad zullen ook die groep door God op dat moment vernietigd worden. En zal het einde betekenen van Babylon. Maar de uitleg is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Want vandaag de dag is het zo, als de koningen der aarde bij die rijke mensen komen, dan moeten ze in feite buigen. Want die rijke mensen hebben de macht over ze. En dat is wat dan in de eindtijd voluit zal blijken, dat die mensen dat koninkrijk hadden, maar vernietigd zullen worden. Goed, we gaan even terug naar de tekst. Dus het gaat om die verbondsbreuk. Ze hebben het verbond met JW gebroken. Niemand die in deze dag van genade in relatie met God komt, kan ooit onder deze veroordeling komen. Wij zijn niet onder een verbond. Wij zijn ook niet onder de wet gesteld, maar wij leven onder genade. Dat is een hele andere. En niet onder een verbond. Het afvallige christendom is deel van het wilde dier. God heeft alleen een verbond met Israël in het vlees gesloten. Hij herinnert zich dat verbond. En daarom gaat die tent open. De tabernakel gaat open en het getuigenis. Hier zien wij hoe hij omgaat met de verbondsbrekers die onder het beeld van een vrouw die niet haar huwelijksbelofte nakomt. Babylon moet met JW gehuwd zijn, anders zou zij niet geoordeeld kunnen worden voor haar ontrouw. De bewijzen van haar verraderlijkheid zijn overvloedig. Het komt scherp naar voren in de tegenstelling met de trouwe vrouw, die gezien wordt terwijl zij pijn leidt en vervolgd wordt. Bijvoorbeeld in Openbaring 12. Zij vertrouwt op God voor ondersteuning en voeding en wordt gehaat en opgejaagd door de draak, de wilde dieren en de natiën. De vrouw in purper is hiervan het tegenovergestelde. Zij rijdt op het wilde dier. Zij draagt het kenmerk van wereldse wilde en koninklijke heerlijkheid. Ze hebben zich dus gekeerd naar de rijkdommen van deze wereld en ze hebben hun verbond met God vergeten. Ze werden geheel in beslag genomen door afgod goud en afgod zilver. Purper en scharlaken, goud en edelstenen en parels zijn duidelijke tekenen van haar koninklijke grootheid. Zij staat boven koningen. De volle betekenis van deze vrouw wordt door Openbaring 17 vers 18 onthuld. En de vrouw die jij zag is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dus boven de koninkrijken is er nog sprake van een ander koninkrijk. En dat wordt beheerst door het afvallige deel van Israël. De vrouw zit op het wilde dier, waarin de koningen opgenomen zijn. Zo wordt haar macht over deze koningen aangeduid. Tevens ondersteunt het wilde scharlakenrode dier haar. Zij zit erop. Dit is de positie die Israël zal innemen in de 1000 jaren. Dus geniet zij een vals en vervroegd millennium. Het is de satanische kopie van het koninkrijk van JW, waarin zijn volk zal regeren onder het leiderschap van de Messias. En dan zullen er inderdaad tijden van verademing aanbreken onder leiding van Christus, die dan zijn volk verlost zal hebben en het zal eindelijk opgelucht adem kunnen halen na al die druk, na al die zaken die gebeurd zijn. En de komst wordt ook in de gerichten natuurlijk merkbaar. Alles komt in beroering uiteindelijk en God rekent af met Babylon, een ontzettend gericht, maar duidelijk is dat wat de schrift daarover zegt. En duidelijk is ook als je bijvoorbeeld Openbaring 18 leest, het gericht hoe definitief God dan een einde maakt aan die stad en omkeert, met vuur verbrand wordt. En de kooplieden van de aarde die zullen dan dat heel erg jammer vinden, want ook zij pikten een graantje mee van die rijkdom. En ze waren daar zelf ook rijk van geworden. En daarom, ze zagen die rijkdom in één klap. En zag ik ongelooflijk dat het in 1 uur gaat gebeuren. In 1 uur tijd rekent God daarmee af. In 1 uur tijd. En dan moet ik denken aan wat in Spreuken staat. Vertrouw niet op je rijkdom, want het kan ineens vleugeltjes krijgen en het is weg. En zo maakt God in 1 uur, in 1 klap, een einde aan al die rijkdom van deze wereld. Waar de Jood zo, die groep Joden moet ik zeggen, zo enorm het hart op had gezet. En laat het voor ons ook een boodschap zijn om niet ons hart te zetten op de rijkdom van nu, maar ons bewust te zijn van de geestelijke rijkdom die we hebben in Christus. En daarop gericht te leven en daaruit te leven. We hebben een mooi jaarthema wat dat betreft. De zegen van de Heer maakt rijk. Dat is onze rijkdom. En niet wat mensen allemaal zich moeten inspannen. Nee, het gaat om de zegen die Hij geeft. En dat is onze werkelijke, ware rijkdom. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.